boven staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan de versen 1, 3, 4 en 5. Psalm 37, de versen 1, 3, 4 en 5.
Amen.
voor deze avond kunt u vinden in Gods Heilige en Onfeilbaar Woord. En wel in de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het 7e hoofdstuk, doch vooraf. Doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als zij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelsel genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij God de vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, vrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de doodvruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde, dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gevrocht. Want zonder de wet is de zonde dood, en zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, het gebod heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij openbaar worden zouden te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien hetgeen ik doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dezelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien hetgeen ik doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijlegt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, die mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere, zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing, zoeken wij de Heere aangezicht in het gemeenschappelijk gebed. Heere, wat wordt hier de sleutel der zaligheid geopenbaard? Met name in de Romeinenbrief, in de Galatenbrief, ja, in heel uw woord. Maar het heeft ook kerngedeeltes waar we uiterst in geoefend moeten worden. Opdat we niet zouden afwijken, nog de linker, nog de rechterzijde. En opdat we niet met vrome woorden en vrome handelingen en vrome bewegingen weer in de dienstbereid geraken. Zoals de gelaten is gebeurd, omdat zij hun oor te luisteren lagen naar de valse apostelen die met vrome woorden iets naast Christus leerden wat er aan toegevoegd moest worden aan zijn gerechtigheid. O, dat wij ervoor bewaard zouden blijven en dat we de Heer Jezus Christus alleen en die gekruistigd zouden kennen, zouden leren en van hem getuigen. Zoals Paulus het zegt, niets meer te willen weten dan Jezus Christus en die gekruistigd. O, en dat is een wandel op de smalweg des levens, zo scherp als een scheermes. En daarop kan een onbekeerd mens niet gaan, want die kan ook in de hemel niet wezen, omdat de hemel voor hem een hel is. Want daar wordt gij op het hoogst verheerlijkt, en dat kan vlees niet verdragen, gelijk ook openbaar gekomen is. Onder de prediking van Stefanus, het vrome vlees, dat haat de verheerlijking van Christus. O Heere, gij mocht ons maar ontdekken, ontgronden, ontbloten. Voor wiens rekening we nu leven, voor onze eigen rekening of voor rekening van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Heere, geef ons de wijsheid die in Christus is, want wij hebben ons verstand verloren in het paradijs. We mochten u kennen en we mochten in uw welbehagelijk leven. Dat zijn we alles verloren doordat wij moeten vrijwillig uit het beeld God zijn uitgestapt. Wij hebben u vaarwel gezegd, omdat we aan de kennis uw wegen geen lust meer hadden. Maar door die ene zonde van Adam is de verdoemenis over heel het menselijke geslacht gekomen door toerekening. En dat komt ook in alles openbaar, want deze wereld ligt in het boze. En als uw volk daartegen getuigt, dan worden ze gehaat, van alle gehaat, omdat haar werken boos zijn. En van nature, als wij onder de wet leven, dan zijn onze werken, gedachten, woorden ten alle tijde boos. O Heere, dat wij in het beeld Gods mochten hersteld worden door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Heere, leer ons die geheimen verstaan. Want het vlees verstaat het niet. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan het niet. Dat gij uw koninkrijk nog mocht uitbreiden door dat gij de goddeloze rechtvaardigt waarvoor uw lieve zoon te zijner tijd gestorven is. Heere, mag dat ook onder ons gekend worden. En ook dat we, zoals we vanmorgen hebben, mogen overdenken uit uw woord, die godzalige wandel, die ook gekend moet worden, want dat zal de toetssteen zijn, geloof, zoals de Heer Jezus heeft gezegd, aan hun vruchten zult gaan kennen. Heere, kom over en help ons. Verlos ons van smensen overlast. Maar mochten wij leven ontvangen uit de Heer Jezus, opdat u uw lof mocht vertellen. Gedenk de weduwe, de wezen. Gedenk deze ondergaande wereld, uw volk daarin. Met name uw volk daarin. O, dat ze zijn zouden gelijk de dauw op de berg Hermon. Want daar zal voor het nageslacht ook nog een zegen bereid worden. Om hen te vertellen, hen te onderwijzen in de wegen des Heren. Opdat het ook deze avond mocht klinken. Deze die is in Sion geboren. Gedenk degenen die meeluisteren dat ze toch zouden beseffen dat ze zich hebben te voegen tot de gemeente van Christus. Tot de samenvergadering van de ware christgelovigen. Tot die één heilige christelijke kerk. Algemeen christelijke kerk. Want daartoe heb gij uw volk gezet om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus wil het naam. Ja, dat is altijd een worsteling geweest door de eeuwen heen. Wat nou de verhouding is van rechtvaardiging en heiliging. Wat nou de verhouding is van vlees en geest. Nou, van nature zijn we geheel vlees. En die naar het vlees wandelen, die bedenken wat dus vlees is. En na ontvangen genade wandelen we in de geest. Omdat dat alles zegt van de staat waarin we verkeren. Die naar het vlees zijn, dus dat is die oude mens onder de wet. Daar verstaan zelfs de kanttekeningen niet. Want als Paulus zegt, wij weten dat de wet geheel geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Dan zeggen ze dat voor een deel. Dan heb je er toch weinig van begrepen. Want die oude mens onder de wet, die is geheel vleeselijk en na ontvangen genade. Daar hebben zelfs de kanttekeningen niet over. Dat Gods volk het lichaam der zonde, het lijk van die oude mens overhoudt. En vanwege dat lichaam der zonde, zegt Paulus, ben geheel vleeselijk. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben, niet ik was, ook. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Vanwege dat lichaam der zonde. Een vlieg doet des apothekers zal stinken. En vanwege dat lijk van die oude mens zijn zelfs onze beste werken met zonde bevlekt. Leven uit de vergeving der zonde, dat is het leven van de kerk. We hebben het vanmorgen gehad over de grond en de bron van het godzalige leven, van het leven in Christus, de bron en de grond. Want tegenwoordig slaan ze dat eerste stuk over. Maar dat doet de catechismus niet gelukkig, waaruit kent gij uw ellende uit de wet gods. Dat moet eerst geleerd worden. Ja, iedereen mag direct op Christus vluchten. Maar weet je dan ook hoe groot je zonde en ellende zijn? Niet hoeveel. Er is geen eind van. Hoe groot? Ik heb vanmorgen gezegd dat hele kleine hapje uit die verboden vrucht in het paradijs met heel de verdoemenis op heel het menselijke geslacht legt. Want wat God zegt, en dat ga je al geloven in het stuk der ellende hoor, dat je verloren ligt voor God. Schatten mij geheel verloren. Het mocht van geen ontferming horen. Dan ga je God op zijn woord geloven. Al in die wettische ontwaking. Want God had gezegd en dag als je daarvan eet zult voor de dood sterven. Als God iets zegt, dan is dat goddelijk waar. Maar we hebben er geen acht op geslagen in het paradijs. We hebben misschien wel gedacht, zal er meevallen. En de duivel die was daar van de aandrijver. Ja, de slang, zegt Eva. Hè? Die gaf de slang de schuld. Maar zij had gegeten. Totdat ze het bekende dat wij hebben gegeten. Ik heb gegeten. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, die ben ik hier uw gramschap dubbelwaardig. Dat kleine hapje uit die verboden vrucht. Ja, daar moeten we altijd weer naar teruggebracht worden, want daar is de breuk geslagen. Want God had het gezegd. Zie, ik heb het u gezegd. En als we daar geen acht op slaan en dat de Heer er wel anders over denkt, nou ja, kleine struikeling. Nou, dan weten wij niet wat de eis van de Heilige Wet is. Dan weten we niet wat de heiligheid Gods is. De heiligheid is uw huizen sierlijk. Zijt heilig, want ik ben heilig. Dan hebben we daar geen kennis aan. Want onder de heiligheid en openbaring van de heiligheid Gods, daar gaat Gods volk onder verloren. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en doet er wederheid opkomen. Maar dat is het eeuwige wonder dat God zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden. Opdat de iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Van de zonde vrijgemaakt, dat is ook een ontzaglijk geheim, want de mens, zelfs na ontvangen genade, zie je aan de gelaten, die wilde maar vasthouden in de wet. Maar Gods volk is geheel van de zonde vrijgemaakt. Het einde der wet is Christus, we hebben het u onlangs nog weer gepreekt. Dan kun je wel 100.000 preken overhouden, maar het verstand komt er niet achter. Nee, het geloof gelooft het. Het geloof omhelst het. Het geloof kent het. Naar de mate ervan. Hoewel de gerechtigheid van Christus. Christus is niet voor een deel, maar geheel openbaart hij zich met al zijn genadeschakeringen aan de ziel in die uren van de wedergeboorte. Het einde der wet is Christus. Hij heeft ook een einde gemaakt aan de overtreding van Gods volk. je kan het in al die werkheilige kerken niet meer preken, want je wordt gelijk vermoord. Je wordt echt gelijk vermoord. Letterlijk ook. Hoor. Letterlijk ook. Ze gaan je wel naar het leven staan. Als je enkel de gerechtigheid van Christus spreekt tot zaligheid. En die dominees nemen dat natuurlijk wel in de mond. Maar als je dat zo gaat preken, zoals Stefanus dat onder andere heeft gepreekt, tegenover het Sanhedrin. Gij hardnekkige, gij onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Omdat het worden dode termen. Het zijn dode termen geworden. Ze nemen alles in de mond. Maar als je nou werkelijk daar de levende betekenis van gaat verklaren, ze zouden je vermoorden. Maar zonder de wet, zo leefde ik eertijd, zegt een apostel. Hij wist een tijd in zijn leven, nam hij de wet ter hand en deed uitwendig alles stipt naar de wet. Maar hij leefde geheel zonder de wet. Dat is een mens van nature in zijn verwaandheid. Maar in een stuk der ellende, dan kom je er wel achter dat de wet wet is. En dat we van nature zonder de wet leven. Dat, weet je wat dat is, zonder de wet leven? Zonder God leven. Want dat was onze beslissing in het paradijs. Moet een vrijwillig van God afstand genomen. Wij hebben een leven verkozen om zonder God te leven. Zonder God nog geboden. Dat slaat ook op het leven der genade, niet zonder God. En niet zonder de wet in zijn absolute zin. Maar zonder de wet is een zonde dood. Want, ik heb u vanuit Gods woord verklaard, dat de dood is verslonden tot overwinning. De wet is verslonden tot overwinning. De Heere hebt de zonde zijn volks weggedragen in de zee van eeuwige vergetelheid. Hij heeft Gods volk van de wet vrijgemaakt. Wij zijn geen slaven meer. Onder de wet, dat is die oude mens, die staat symbool voor het leven onder de wet. Dat geldt niet meer onder de genade. En daar zijn die kanttekenaren, lees het maar. Af en toe doen ze nog een goede opmerking, maar het is allemaal ten dele en allengskens. Ik ga er echt niet meer mee, want Gods woord leert, gij zijt gestorven. Gij zijt niet stervende, gij zijt gestorven. En dat moet echt gekend worden. Ik ben door de wet der wet gestorven. En dan maken ze nou in onze dagen allemaal proces van. Zoals we dat ook vanmorgen hebben gezegd. Als wij die oude mens aan de hand kunnen houden. Dan kunnen we, als we een overtreding begaan, die oude mens de schuld geven. Ja, ik ben een twee mens. Hè? Oh, dat heeft die vrome mens zo gaarne. En dat is al decades gepreekt. Daar is het protestantisme al decades ingebakerd. In die valse twee mensen liggen. Terwijl een apostel duidelijk leert, en dat is geïnspireerd door de Heilige Geest, dat is Gods woord. Niet omdat de apostel dat leert, maar omdat Gods woord dat leert. Gij hebt de oude mens uitgedaan en gij hebt de nieuwe mens aangedaan. Dat gebeurt er in die doorgang door de enge poort. En dat is ook Gods werk. Het wordt zo gezegd, omdat God een gewillig volk overhoudt in de dag van zijn Heerkracht. Maar ze worden zonder hun medewerking als een goddeloze zaal verklaard. En daarmee is die oude mens ten einde. Ja, niet door die zaalverklaring, want dat geschiedt ervoor. Ik ben door de wet der wet gestorven. Je moet altijd die orde vasthouden. Rechtvaardigmaking geloof. En het is ook een heilige orde. Gestorven zijn aan de wet en het goden leven. Het goden levend gemaakt zijn. Want dat staat hier duidelijk geschreven. We konden dat vanuit Romeinen 6 ook u nog wel voorhouden. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en goden dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij je vrucht tot heiligmaking. Ik kan ook zeggen, en we hebben u vanmorgen daarvan de grond aangewezen, daarvan de bron aangewezen, want Gods volk is volkomen rechtvaardig en heilig in Christus. En vroeger is ons altijd geleerd, op de catechisatie, ja, de rechtvaardigmaking neemt de schuld der zonde weg en de heiligmaking neemt de smet der zonde weg. Dan neem je gedeelde Christus, want dan moet je nadat je gerechtvaardigd bent, en dat is ook dan, blijkt dan ook allemaal inbeelding te zijn. Ja, de rechtvaardigmaking geschiet buiten ons en de heiligmaking in ons. Mensen, het is allemaal Rome, het is allemaal Rome. Pieter Vries zegt, ja, de rechtvaardigmaking is volkomen, de heiligmaking is ten dele. Nou man, dan weet je er echt niks van. Dan ken je Christus niet. Dat zal ik je vertellen. Want gij zijt in hem volmaakt. Daar kan er toch geen krakkemikkige heiligmakingswerk aan te pas komen. Of in bevonden worden. Want dan zegt de wet, ben er niet mee tevreden. Gij zijt alsnog verdoemd. De wet eist volkomen gehoorzaamheid. Nou, als je een kind van God mag zijn, dan mag je zeggen, ik heb het gedaan in Christus. Alsof gij zelf alle gerechtigheid had vervuld. In Christus heb ik nooit een verkeerd woord gezegd, nooit geen zonde, gekend nog gedaan. Ja, maar dat Romeinen 7 dan. Ja, Gods volk, Gods kinderen zijn vleeselijk, geestelijk. Geestelijk, vleeselijk. De onheilige heilige. Nou, dat is de levenkoperige, met twee woorden gezegd. En dat heb je natuurlijk uit de apostolische leer verstaan. En in zijn eigen leven verstaan. Maar dat zijn er niet veel geweest. Dan gaat de historie maar door. Allemaal tweemensleer. Allemaal allengskens en van lieverlee. En dan steeds meer. Dat is niet wat Gods woord leert. Je bent het in Christus geheel of geheel niet. Nou, dat leert ons ook Romeinen 7. Dat leert ons ook Romeinen 6. Dat leert ons ook het gedeelte wat we u vanmorgen hebben voorgehouden. En de wandel des geloofs, want gaat God om de vrucht, niet om een bekeerd mens, gaat God om de vrucht. Gaat de landman om de vruchten, dat kunt u verstaan. En wat is de vrucht? De ere Gods Christus. Ik heb mijn volk geformeerd, die zullen mijn lof vertellen, zelfs in de nacht. En als je nou om je heen kijkt, ja, dan zie je dat de wereld ten onder gaat. Maar daar moeten we ons niet door laten vangen. Want wat God gewerkt heeft in Christus, dat blijft eeuwig bestaan. Al zou de wereld ook vergaan, daar al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Gij zijt het in Christus. Maar Paulus zegt ook, ik heb de goede strijd gestreden. Want het leven hier op aarde is een strijd. Tenminste, ik heb het over Gods volk. Die strijd kent die oude mens onder de wet niet. Geheel niet. Want de mens van nature verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Maar Paulus mocht zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Niet goed, want geheel vleeselijk, dan strijd je toch niet goed. Dat heb Christus voor me gedaan. Maar ik heb die goede strijd gestreden, want indien iemand strijdt, moet hij ook wettig strijden. Anders zal het niet in aanmerking genomen worden. En die goede strijd strijden, dat staat niet in het kader van de rechtvaardigmaking, maar in het kader van het leven des geloofs. En de goede strijd strijden, dat is geen aanvullende gerechtigheid. Nee, dat is een vrucht van de gerechtigheid van Christus. Want de gerechtigheid van Christus, want de gerechtigheid van Christus is vruchtbaarmakend. Ja? Ten eerste rechtvaardigmakend, maar ook vruchtbaarmakend. Want Christus is ons geschonken tot rechtvaardigheid en heiligmaking. In het stuk van de rechtvaardigmaking staat de gerechtigheid van Christus alleen. Daar staat ook het geloof alleen. Daar kan niks bijgevoegd worden. Want anders is het niet meer de rechtvaardiging van de goddeloze. Ook de goede werken maken geen deel uit van het rechtvaardig zijn voor God. Komen niet in aanmerking met het rechtvaardig zijn voor God. God rechtvaardigt de goddeloze uitsluitend alleen om de gerechtigheid van Christus. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En de toegerekende gerechtigheid van Christus bevat ook de heiligheid van Christus. Zowel zijn borggerechtigheid als zijn borgheiligheid komt in het uur van de rechtvaardigmaking op rekening te staan van het geloof. De volle Christus. Dus daarom kan ik ook zeggen dat wij door de heiligheid van Christus gerechtvaardigd worden. Want de heiligheid van Christus en de rechtvaardigheid van Christus is één en hetzelfde. Je kunt Christus niet delen. Zowel de rechtvaardigheid van Christus als de heiligheid van Christus betreft zijn volkomen gehoorzaamheid. Door die volkomen gehoorzaamheid in de toepassing zijn we rechtvaardig voor God. Vroegere kerkvaders, ja, ook Augustinus heeft erin gestruikeld met ingestorte kwaliteiten. Ik heb het u vanmorgen gezegd, ook Abraham Kuyper heeft dat geleerd. En die had het weer van Osiander gestolen. De Heere zet er altijd wel een soort Paulussen tegenover die dat weerleggen. En de mond stoppen van die ketters, want er moeten ketterijen onder u zijn. Want anders zou dat getuigenis niet klinken. Dat tegengetuigenis is absoluut noodzakelijk. De ware geloofstrijd, dat is vol polemiek. Dat is geen vleeselijke twist. Nou, Zo, dat maken ze er in onze dagen van. Want dan zeggen ze vrede, vrede, geen gevaar. Wij willen geen twist. We moeten vreedzaam zijn. Maar dat gaat dan ten koste van de waarheid. Want als de waarheid in het geding is, heb ik liever een heilige oorlog als een valse vrede. Dat is ook ten volle de belijdenis van het ware geloof. Liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Nou, het is in onze dagen allemaal valse vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. Spreek ons van zachte dingen en beschouw ons bedriegerijen. Als je nou de huidige prediking is ter oren neemt. Ik hoorde onlangs nog die A. Simons. Die zou optreden op dat jij daar festijn van die torenbouw van Babel. Daar heeft hij zich van teruggetrokken, maar hij is wel zo brutaal dat hij een andere dominee daarvoor liet opdraven, zonder opgaaf van redenen. Als hij zich daar niet publiek van vrij maakt, en niet alleen van dat helse festijn van jij daar, maar van heel het jij daar bestaan van begin tot nu toe. Maar dat doen ze niet. Ze laten zich niet meer horen. Ze trekken zich stiekem terug. Ik heb me laten vertellen dat hij ook niet meer op de agenda staat van jij daar. Maar dat is niet bijbels hoor. Ze maken zich nergens publiek van vrij. Ze hebben het ook nooit over de roepende zonde van kerk, land en volk. Nooit niet met één woord. Nou, ik hoorde zijn prediking. Ik denk, zal die recente prediking nog eens een stukje horen. Het is echt verschrikkelijk. Het komt allemaal uit zijn tenen. Dat heeft hij gedaan vanaf zijn eerste prediking. Nou, je zou er beneervallen. Alles wordt eruit geperst. Dit is geen prediken meer. Het is ook een aaneenschakeling van het citeren van bijbelteksten. En daar voegen ze een zak suggestieven aan toe. Ze creëren een situatie, een chaos. Ja, er zijn heel veel. U moet die verklaring maar lezen, die belegging die ik tegen zijn psychologische prediking heb geschreven. Dat is echt belangrijk hoor, niet omdat ik dat geschreven heb. Maar zo word je nou gemanipuleerd. Ze verklaren niet Gods woord. Ze preken niet eens Gods woord. Ze houden gewoon een verhaal hoe hun daarover denken. En wat zij denken dat er allemaal fout is. Maar het komt niet op uit het woord. En ze noemen ook geen feiten. Want de prediking moet staan in de tegenwoordige tijd. Nou, dat doen ze helemaal niet. En als je ze dan hoort, heel veel jongeren die worstelen. En dan heeft hij het vaak over, ja, er is zoveel verwarring over de leren. En hij schept zelf die verwarring. Want ze zeggen niks, ze verklaren de schriften niet. Ze zijn bezig op de brede weg om hun hoorders te stijven in het arminianisme. Met behoud van het pelagiaanse leven dat ze leiden. Het is allemaal Christus en de Belial hoor. Het is allemaal Christus en de Belial. En dan zaai je verwarring. Dan zaai je een chaos. Met al het citeren van die bijbelteksten dat ermee gepaard gaat. Dat maakt geen enkele sens. En die prediking, ook wat ik daarvan gehoord heb, dat noemen ze dan de rechtvaardiging van de goddelozen. Nou mensen, het slaat helemaal nergens op. Ja, dan ben je met jezelf aan een eind gekomen. Maar hoe dat in zijn werk gaat, dat hoor je nou nooit vanuit de schriften verklaren. De Heere leidt zijn volk tot aan het einde van de wet. Met je eind aan jezelf gekomen. Ja, dat was Judas ook en toen verhing die zich. Dus dat zegt allemaal niks. Als je nou goed opluistert, dan voeren ze het geloof op als een voorwaarde. Dan voeren ze het geloof op als een middelaar. In plaats van Christus. Ze kunnen nog niet eens God laten werken. Dat is niet preken. Dat is verwarring zaaien. En waar hij dan over preekt, ik ben door de wet en wet gestorven. Je hoort niet de verklaring ervan. Hoe dat in zijn werk gaat. En de mensen die gaan naar huis en die begrijpen er niks van. Het is geen begripsleer, maar bijbelteksten citeren is op zich niet verkeerd. Maar wij moeten de schriften verklaren. Door diezelfde schrift. En dan moet je prediking opkomen uit het woord. Maar een prediking bestaat niet louter uit het citeren van teksten. En dan voegen ze allerlei psychologische inlegkunde toe. Nou, je moet het maar horen. Ik heb ooit eens een psychologische prediking belegd. Hij schept chaos en dan komt hij met een Arminiaanse oplossing aan dragen. En dat noemt hij dan de rechtvaardiging van de goddelozen.
Nou, dat klopt natuurlijk van geen kant, maar dat ken ik niet, want je moet nou niet denken dat God een PKN-dominee of een HAK-dominee of van welke kerk die ook is, de bediening des geestes nog verleent. Want dat gaat hand in hand met Sodom en Gomorra. Dat gaat hand in hand met de Belial. En dan zeggen ze, ja, ik ben lid van een slechte kerk, maar ik weet geen betere. Maar die uitspraak slaat nergens op. Dat is een loze term. Want het is allemaal Christus en de Belial, wat die Refo-kerken betreft. Geen kerk uitgezonderd, hoor. Het is allemaal Christus en de Belial. De meest roepende zonden worden gereformatoriseerd. En celibatair verklaard. En dan kom je bij God niet doorheen, hoor, met Christus en de Belial. Denk er maar goed om. Maar ze durven niet meer alleen te staan. Dat is het. Maar die Simons, en ik heb geen strijd tegen vlees en bloed. Ik roep mijn God tot getuige. Die Simons is een valse leraar omdat hij PKN-dominee is van een sodomitische kerk. Simons is een valse leraar omdat hij de sodomitische Nashville-verklaring heeft ondertekend. Ik heb er ook een weerlegging over geschreven. En met de feiten bewezen waarom die Nashville-verklaring volbloed sodomitisch is. En dat moet je die dominee sturen. Dat moet je ze onder de neus wrijven. Simons is een valse leraar omdat hij danst op de toneelplanken van Jij Daar. Die Simons die maakt deel uit van Jij Daar. Hij maakt deel uit van die Nashville-verklaring. Hij maakt deel uit van die sodomitische PKN. En als je er deel van uitmaakt, dan deel je ook in hun zonde. Als Christus zegt, ga uit van haar, mijn volk, en je blijft erin, dan zal je in hun zonde delen en van hun plagen ontvangen. Nou, die plagen die zijn openbaar. Ze kunnen de schrift niet meer verklaren. Ze doen net of ze alle licht des geestes hebben en ze hebben er nog geen druppel van. Niks. Het is allemaal vals, want het gaat ten koste van Gods recht. Het is allemaal inhoudsloos, want ze verklaren de schriften niet. Dat betekent ze zijn niet van God geroepen. Laat staan dat ze separeren tussen schijn en zijn naar de mening van de Heilige Geest. Dat doet niet één dominee. De roepende zonde, dat is allemaal het nieuwe normaal. Daar hoeven ze niet tegen te getuigen. Het wordt allemaal gereformatoriseerd en gecelibateerd. Dan zouden ook allemaal dat tweekoppige baalmonster aan de hand, het DSGP. Het volk wordt gewoon vergiftigd in lichamelijke en geestelijke zin. Ik denk dat de helft van die dominees allemaal gevaccineerd is. En ze hebben allemaal een chemtrail in hun kop. Als ik die Simons hoor, dan denk ik, maar je bent gewoon opgepompt als een luchtballon. Dat is niet van God. De dode God is stijf op de brede weg met al die zalenverklaringen, die pauselijke zalenverklaringen. Dat is ook een bewijs dat je niet geroepen bent. Ook al claimen ze dat, het is niet waar. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Als hij daar nog mee kan dansen met dat van God vervloekte Jij Daar, met die van God vervloekte sodomitische kerken, nou schrijf het maar op je schoenzolen, maar daar kom je bij God niet doorheen, hoor. Het is allemaal Christus en de Belial. Maar de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen kan nooit gepaard gaan met een lidmaatschap van een Belialskerk. Als hij dat denkt, dan zit je gewoon te spotten. Het zijn ook acteurs, en dat kan je nou aan alles zien en horen. Het zijn acteurs, niet van God geroepen knechten. Het zijn clones, zoals Spurgeon zegt, entertaining the goats. Spurgeon zegt, er zal in het laatste der dagen zullen er geen herders meer zijn die de schapen voeden, maar clones die de geiten, die de bokken vermaken met brood en spelen. Dat is de prediking van vandaag. En die Simons die is nou 65 en dan heeft hij nog pikzwart haar. Nou, daar klopt niks van. Dat is al een teken als dat nou echt zou zijn. Dat is een teken dat je niet onder het kruis verkeert. Maar ik weet zeker dat hij zijn haar verft. Terwijl Bill Clinton die heeft gewoon een kop met wit haar. En Simons heeft nog een kop met zwart haar. Ze willen de dominee zijn. Nou, als ik dan die loopbaan van Simons zie. En niet om op hem te katten. Oh nee, maar ik moet mij daar ook van vrijmaken. 25 jaar preken en je preekt nog precies hetzelfde. Je gaat nog eens een paus te werk, je legt Christus in de schoot van iedereen. En ze blijven allemaal stikken onbekeerd. Want dat is geen preken, dat zijn pauselijke zaligverklaringen. Dan verklaar ik dat die zonden vergeven zijn. Wat een brutaliteit. Ze kunnen nog ineens God laten werken. Het is een aaneenschakeling van Bijbelteksten, toegevoegd met wat hij er zelf van vindt. Het is niet meer de woordprediking, nog ineens voorwerpelijk. Want als je Gods woord preekt, dan moet je prediking opkomen uit de tekst waarover je preekt. Maar het zijn allemaal psychologische verhaaltjes, die huidige prediking. Helemaal ontbloot van de separatie des Heilige Geestes. Ze zijn zo vroom geworden dat ze geen enkele roepende zonde meer bestraffen, weerleggen, censureren. Vrede, vrede en geen gevaar. Dat is het. Vrede, vrede en geen gevaar. Het zijn allemaal zoethoutertjes die preken in onze dagen. Ja, om de valse vrede te bewaren. Dat is het. En om hun eigen positie te handhaven. Want je zou eens op straat komen te staan om Christus wil. Je zou eens zo gesmaad en achtervolgd worden dat je eruit geworpen werd. Nou, daar bedanken ze allemaal feestelijk voor. Want ze zijn de dominee. En ze willen zich laten aflikken. En ze willen vereerd worden. Ze willen over de bol gestreken worden. Nou, dan ben je geen knecht van God, hoor. En de Heere die waarschuwt er uitdrukkelijk voor, met name ook door zijn profeten, dat we niet in die strikken van die valse vrede gaan verkeren. En dat we niet bij dode termen leven. Niet bij de letter die dood. Want Gods woord is levend en krachtig. Het is een levende leer. Dogmatiek, zegt Luther, is mijn leven. Nou, dat moet je wel verstaan. Want dat is in onze dagen geheel teniet gedaan in die kerken. Die heggen die heeft Christus willen scheiden van zijn leer. Dat is echt een doodzonde. Dan kom je de hemelpoort niet door. Ik heb vanmorgen gezegd. Degene, en dat bedoel ik dan, die profaan vasthouden, nadat ze weerlegd zijn aan die tweemensleer, die achter het bloed van Christus onrein, die oude mens, die is door het lichaam van Christus aan het kruis gedood, ineens en voor altijd. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden, volk des Heren. Wij zijn met hem gestorven. En als je daar de toepassing van ondervindt, ik ben door de wet gestorven, dat is de dood van die oude mens. Dan kom je aan het einde der wet. En het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid, en niet gelukkig geloofd. Zo wordt het niet meer geleerd. Laat staan gekend. Kijk, er geschiet een hoop door onkunde. En onkunde, wil ik zeggen, is geen onschuld. Nooit. Maar er is wel een verschil, want als een broeder door onkunde dwaalt, breng hem terecht door de geest der zachtmoedigheid. Maar die profane ketters, dan moet je preken en getuigen zoals Stefanus deed tegenover dat hardnekkige Sanhedrin. Als je nou leest de brieven van Calvijn tegen bijvoorbeeld de ketters in zijn dagen, Michael Servet, oh mensen... Daar vlogen dezelfde vonken vanaf als de reden van Stefanus tegenover het Sanhedrin. Die aandrijvers van dat doperdom, die beschrijft hij als brutale honden. Ze kennen Calvijn niet eens meer in onze dag. Nou, die strijd, daar heeft men afstand van genomen. Want het luie vlees wordt met vrome woorden bedekt. Alles vrede, 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 vrede. En... een dienstknecht des Heren moet niet twisten en onder die teksten bedekken ze al de ongerechtigheid. Dat ze niet tegen de roepende zonde getuigen, want dat betekent Christus is hun geen cent waard. Dat betekent dat. En Huntington zegt als het woord van God niet meer waard is om verdedigd te worden, dan zal de Heilige Geest van u wegvliegen. Dus maar goed verstaan wat die oude, die godzalige geoefende oude leraars geleerd hebben, in de bressen hebben gestaan. Dat leert ons Gods woord zelf. Bestraf, wederleg en vermaan. Ten aanzien van de onkunde in alle langmoedigheid en leer. Ja, en ten aanzien van de profaniteit met het vuur des geestes. Zij het vuur van geest. Want wat zij doen, dat is ook schandelijk te zeggen. Het is te schandelijk, dat is ook in onze dagen zo. Niks nieuws onder de zon, nee. Maar de zonde barstte er nou al uit in de vermenigvuldiging ervan en de onbeschaamdheid ervan. Niet om daar boven te gaan staan. Maar als je in de wet gestorven bent, dan word je tegenovergezet. Tegenover de afvallige kerken. Tegenover de afvallige dominees. Tegenover de afvallige beleiders. Die barsten van de vijandschap. Tegen de leer van Christus. Omdat ze al decades gedrogeerd zijn met een valse vredeprediking. En als je door de wet aan de wet gestorven bent, je bent die oude mens doodgestorven en in Christus opgestaan als een nieuw schepsel, dan zet God je tegenover die afvallige stroom, beleiders, dominees en kerken. Als dat niet meer waar is, mensen, dan ben je heel niet bekeerd. Paulus spreekt tot degene die de wet verstaan, want je hoeft deze dingen niet te verklaren aan degene die de wet niet verstaan. En toch moet er gepreekt worden voor een ieder die in Gods huis verkeert en die het horen wil. Dat de wet heerst over een mens zo lange tijd als zij leefde, gebruikt Paulus een natuurlijk beeld van die vrouw, die getrouwde vrouw en zolang die man in het leven was en zij een andere man aanhing, ja, dat is overspel. Maar als die man gestorven is, dan is ze vrij van de wet des mans. Dat neemt Paulus als voorbeeld voor dat geestelijke huwelijk met Christus. En Christus huwt zijn bruid wettig. Christus huwt niet met die oude mens. Die moet gestorven zijn. Dus, die eerste man moet sterven. En daar vullen de kanttekenaren de wet voor in. Maar de wet is geen persoon. Ook alweer mis. Nee, wij moeten aan die eerste Adam onder de wet sterven. Dat is die oude mens. Want die eerste Adam, dat is die bedorven mens. Door de val is de mens bedorven geworden. Want wij derven de heerlijkheid Gods. En worden nog niet gerechtvaardigd. In die doorgang door die enge poort. Maar kijk, als mensen steeds die bekende klanken horen zonder separatie, dan gaan ze dat ook aanmatigen. Daar mooi voor waken. Als je die leerstukken dan zeggen, ja, dat ken ik ook. En dat neem je erbij als een optelsom. En dan vul je je zakken mee. Maar in dit hoofdstuk komt wel openbaar dat die machtige, heerlijke leer van Christus ten aanzien rechtvaardiging, heiliging, dat dat gepaard gaat met een geweldige strijd. Heel je leven lang.
Dat is die wettige strijd des geloofs.
Die strijd komt Gods volk niet te boven. En als je zegt, ja, daar heb ik geen zin in. Want de fariseeën hadden er ook geen zin in om die strijd aan te gaan. Hun waren het. De Sere Tempel zijn deze. En dan deden ze gordijnen dicht en dan konden ze allerlei zonden bedrijven. En als ze een vrouw vonden in overspel gegrepen, dan brachten ze die voor de tweede Adam. En dan moest hij volgens hun daarover een oordeel uitspreken. Maar de Heer Jezus, hij zei het niet, maar hij deed het wel. Hij sprak eerst het oordeel over hun uit. En toen schreef hij hun naam in het zand. En dan staat in Jeremia 17, alle die in de aarde geschreven zijn, dat zijn de verworpenen hoor. Want Gods volk is niet in de aarde geschreven. Die is geschreven in het boek des levens des lams. Dan heb je ook je naam in Gods woord gelezen. Als een openbaring des geestes. Want Christus, toen wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Nou, toen heb ik voor het eerst mijn naam in Gods woord gelezen. Bij God vandaan. Niet door mijn verstand, want dat had ik al 100.000 keer gelezen. Maar nog gelezen. Nooit verstaan. Totdat de Heere me deed verstaan. Het is wel een machtig hoofdstuk. Luther zegt van de Galatenbrief, het is mijn kater. Nou, de Romeinenbrief, met name Romeinen 6, 7 en 8. En Galaten 2, 3 en 4, dat is mijn kater, om het zo maar eens te zeggen. Dat zijn wel heerlijke openbaringen, omdat we daarin Christus leren kennen. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood, wordt ook niet meer gepreekt. Wij zijn der zonde gestorven en der wet gedood. Want de prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Nou, daaraan moeten we sterven. De dood is verslonden tot overwinning, dat moet op onze rekening staan. Die overwinning over dood, hel en graf. Want in hem zijn we meer dan overwinnaar. Ja, dat zijn wel geheimen, want anders een mens die strijdt, een onwettige strijd, hij probeert de zonde te boven te komen. Als die enigszins in zijn geweten wordt geterroriseerd door de wet, laat ik het zo maar eens zeggen. Niet omdat de wet terroriseert, nee, maar omdat wij het niet meer aan de wet beantwoorden. Niet meer aan de eis der wet beantwoorden. God heeft die wet erbij gegeven. Tot de wet was de zonde in de wereld. Dat stond onder het gebod, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat is niet opgehouden, dat is niet opgegeven, dat verbod. Want het is over het hele mensdom. Is dat gegaan, de tijdelijke, de geestelijke, de eeuwige dood. Maar toen heb God er op de Sinaï nog een wet bij gegeven. Opdat er niemand zou kunnen escapen. Evel niet. Maar waartoe is de wet gegeven? Opdat de zonde des te meer overvloediger zou zijn. opdat we des te eerder zouden uitroepen dat het een verloren zaak is met ons.
Daarom heeft God die wet erbij gegeven. We waren al verloren, want tot de wetgeving op de Sinaï was de zonde in de wereld. Maar de aartsvaders van zo'n wetgeving hadden ze geen kennis. Maar ze hadden de wet Gods in hun hart geschreven. Ze waren niet zonder de wet. Die patriarchen waren niet zonder de wet. Want toen Jacob loog tegen zijn vader, wist hij goed dat hij gezondigd had. Hoe kwamen ze aan die ontdekking? Omdat de Heilige Geest, vanwege die ingeschreven werd des harten, toen was de zonde net zo goed zonde als na de wetgeving op de Sinaï. Maar God heeft die wet erbij gegeven, opdat de genade des te meer overvloediger zou zijn. Want door die wet is de zonde zo hemelhoog geworden, daar komen we nooit meer overheen. Die oude mens komt er nooit overheen. Hij heeft er ook geen begeerte toe om er overheen te komen, want hij leeft erin. En dat leven in de zonde, dood in zonden en misdaden, en daar moeten we nog aan gedood worden. Anna zegt, de Heere dood met DT en maakt leven. Dus een dood mens moet nog gedood worden aan zijn dood, aan het leven in die dood. Dan wordt het geheim des te groter, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet, niet alleen der zonde gedood, maar ook der wet gedood. Laat ik het eens anders zeggen. De wet is dood voor een lijk. Van een lijk kan de wet niks meer eisen, want die is dood. Nou, daar heb je nou de dood van de oude mens. Ik ben door de wet gestorven. Dat betekent dat de wet van zo'n lijk niks meer kan eisen. Hij kan hem verdoemen, hij kan hem vervloeken. Ja, maar het heeft geen effectiviteit meer, want een lijk, die knikt nog ineens ja. Een lijk is een lijk. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Toen hij het uitriep, het is volbracht. Toen is die oude mens in de grond der zaak voor goed en voor eens gedood. En wat is daar de bevinding van? Ik ben door de wet gestorven. Daar heb je de experience van de dood van Christus. Gedood te zijn in zijn doop. Door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere. We kunnen niet het eigendom van Christus worden tenzij we der zonde gestorven zijn, tenzij we der wet gedood zijn. Gij zijt ook der wet gedood. Ja, dat zijn wel geheimenissen en het klinkt misschien als dogmatiek, maar de liefde begint te kennen. En de liefde gaat ook die leer herkauwen gelijk de reine dieren des velds, want daar is Christus in verborgen. In zijn leer is Christus verborgen. Hij openbaarde zich niet eerst tegelijk direct aan de Emmausgangers. Hij ging eerst die leer van Mozes, een profeten die van hem getuigde, aan de Emmausgangers bekendmaken, als opnieuw bekendmaken. Weet je wat ze toen zeiden? Was ons hart niet brandende in ons? Want ze hadden de liefde. Het waren kinderen gods. Het waren verzoende kinderen gods. Maar ze zat in de overgangsfase van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En ze dachten alsnog dat het een verloren zaak was. Nou, Gods kinderen, ik zei dit vertellen, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat kennen al Gods kinderen, die worden daar soms onder bedolven. En dan is het als opnieuw lijkt het een verloren zaak. Wij weten dat de wet geestelijk is. Dat zei Paulus in Christus. Hoor je het goed? Dat zegt hij na ontvangen genade. Dus als Paulus zegt in Romeinen 2 vers 20, ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij, dat betekent dat Gods volk in die nieuwtestamentische ark verkeert en Christus in hem. En als je in de ark verkeert, dan heb je een blik op de heilige wet. Maar omdat die wet in Christus verkeert, is het een vervulde wet. Vanwege dat bloed de verzoening op het verzoendeksel, vanwege zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Maar daar heb je dan niet altijd zicht op. De wet blijft wet, want wij weten dat de wet geestelijk is. Dat wist hij ook in zijn tijd toen het gebod gekomen is, want de wet is de kracht der zonde. De wet maakt de zonde levend, niet de zondaar, want het is hem alles te dood geworden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn. Want als er geen wet is, is er geen overtreding, is tweeledig. Hè? Is tweeledig, heb ik u verklaard. Dat is voor de mens van nature, want die leeft wetteloos. De mens van nature is een wetteloos mens. En dat betekent leven zonder God en gebod. Dat betekent dat. Daarom heb God het volk der Joden eertijds onder de wet gesteld.
En dat ging ook gepaard met de bediening van de ceremoniële wetten en al de offeranden die ermee gepaard gingen. En dan zegt Paulus in de Galatenbrief: wij waren daar onder de wet als zijnde een tuchtmeester. Dat slaat niet op de wet der tien geboden, slaat op die ceremoniële wetgeving. Want het zag allemaal op de Christus die komen zou. Maar toen het geloof gekomen is, dat betekent toen Christus in het vlees gekomen is, zijn we niet meer onder de wet. En dat wordt nou in deze brieven, Romeinen 6, Romeinen 7. Ja, dat moet je lezen en herlezen en de Heere om licht vragen. En ook hoe de Heere dat heeft uitgewerkt in je leven. Op een gegeven moment kan je dat een naam geven. Paulus geeft het hier allemaal een naam. Het is wel inspiratie des Heilige Geestes. Maar Paulus kan het ook zakelijk, want dit is zakelijke taal. Dit is de zakelijke leer van Christus die hier verklaard wordt. En als hij daar onder bedolven wordt, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Nou, ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen ontferming horen. Maar dan moet de Heilige Geest, en dat doet hij ook, openbaren dat Gods volk in die nieuwtestamentische ark is besloten. Want dan zien ze op die geestelijke wet, maar die wet vloekt niet meer. Die wet verdoemt niet meer. Hij spreekt ook niet vrij, nee. Want we worden vrijgesproken van schuld en straf door Christus. Door God de Vader. In en door Christus. Dat is niet een werk van de wet. Maar dan zien ze wel in een volmaakte reden. Dat is die wet in Christus. En als je dat geheim mag leren kennen, dan kan je nooit de wet meer naast Christus stellen. Never. Ja, voor een onbekeerd mens, maar die kent Christus niet. Die heeft alleen maar het voorwerp van de wet. De claim van de wet, de vloek van de wet, de verdoeming van de wet. Nou, er is geen leven onder mogelijk. Daarom is het stuk der ellende meestal niet lang. Dat moet ik ook zeggen hoor. Een vrouw is maar 9 maanden verwachting. Daar kun je het eigenlijk een beetje mee vergelijken. Kan langer duren, er is de Heer vrij in. Maar het stuk der ellende duurt meestal niet lang. Want daar hou ik niet onderuit. Ik weet het uit mijn eigen leven. Als ik de hongerdood moet sterven, dan heb ik net te veel om te leven en net te weinig om te sterven. Of andersom. Daar staat genoeg van in Gods woord beschreven. En ook na ontvangen genade, lees de psalmen Davids maar. Want dan word je achtervolgd. Als je Christus mag kennen, dan krijg je alle duivels uit de hel achter jou. Als je van die bloedwreker verlost mag zijn. Want de duivel, die wil niks anders. Als dat die bloedwreker je vindt en doodt buiten die vrijstad. Daarom heeft de Heer evangelisten gezonden, mannetjes uit de stof. En daar was Johannes de Doper ook één van. En wel één van de belangrijkste. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Vlucht in die vrijstad. Ja, mensen hebben geen been om te lopen. Geen hand om het aan te nemen. Want dat vluchten, ik wou wel vluchten, maar ik kon nergens heen. Want de wet der zonde houdt hem gevangen. En die banden der hel en die ketenen des duivels houdt hem gevangen. Nou, dan moet Christus aan de pas komen. Als je dat weet, dat de wet geestelijk is, en zonder de wet leef ik eertijds. Maar, 2 betekenissen heb ik gezegd. Zonder de wet is de zonde dood. En zo leeft een natuurlijk mens in zijn profaniteit zonder God, betekent dat. Maar ook na ontvangen genade, zonder de wet is de zonde dood. Zonder de wet is er geen overtreding. Waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Nou, dat vindt Gods volk geheel in Christus. Zo openbaart de Heere zich aan een verloren ziel als de vervuller der wet. En daar is de wet volkomen mee tevreden. Tegen de zulke is de wet niet. Dus als je als een goddeloze door God gerechtvaardigd wordt, dan word je in Christus rechtvaardig en heilig verklaard. Er hoeft nog geen zucht of traan meer bij. Dat is de staat in Christus. Dat is zoals God ons ziet in Christus. Als we dat mogen kennen. Als dat ons deel mag zijn. En dat deel wordt juist hevig bestreden. Hevig bestreden. Daarom Romeinen 7 openbaart ons ook de strijd op leven en dood. Dat Paulus dat nooit zou verliezen. Waartoe hij van Christus Jezus gegrepen was. In de straat der rechten. Tot rechtvaardiging, tot geloof. Tot wedergeboorte. Dat Christus het eeuwige leven is en dat eeuwige leven in zijn naam ook aan de ziel schenkt. Dat zijn wel geheimen, omdat het met zo'n onnoemelijke strijd te paard gaat, Paulus die zou, als je dit leest, en zonder de wet zo leef ik in tijd, dat kunnen we allemaal nog begrijpen, enigszins begrijpen, maar toen het gebod kwam, is de zonde levend geworden. Ja, daar begrijpt de mens natuurlijk van nature helemaal niks van, dat moet je ondervinden. Maar dan zegt hij in Romeinen 7 vers 14, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als dat zo is, dan hoor ik de discipelen zeggen, wie kan er dan zalig worden? Nou, dat is bij de mensen onmogelijk. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, maar dan moet je hem even uit op te spreken. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Ken je dat? Ken je er nou niks van, Paulus? Nou, hij zegt het toch. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Vanwege dat lichaam der zonde, dat lijk van die oude mens, noemt Paulus zich geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Daarom jaagde die daarna naar de volmaaktheid die die in Christus bezat door het geloof. Paulus, die jaagde ook naar de werkelijkheid door een schouw. Ik jaag daarna, dat is de volmaaktheid, de volmaakte trap in de hemel. En daar zitten er nog geen zonden meer tussen. Daar jaag je toch naar? Begeer je dat niet? Elk kind van God begeert zonderloos te leven. Maar de Heer heeft het zo bepaald. Om de aanwezigheid van de zonde niet weg te nemen. En dat lichaam der zonde niet weg te nemen. Totdat we lichamelijk gestorven zijn. Dan gaat geloof over in aanschouwen. Want hij wil genade verheerlijken. Hij wil aan deze zijde van het graf genade verheerlijken. Opdat we zouden hijgen naar die volmaaktheid. Naar die hemelse volmaaktheid. Opdat we zouden verlangen naar zijn wederkomst. Opdat we zouden zien wanneer deze wereld nou definitief ondergaat. En de Heer wederkomt op de wolken des hemels. Dat hebben we vanmorgen. Hebben we dat enigszins ook in Gods woord gevonden. Dat hij zal komen op de wolken des hemels. En dan zullen degenen die in Christus ontslapen zijn eerst opgewekt worden. Al die verworpen blijven in de graf. En dat is ook een geheim. Kan ik daar verder niet op ingaan. Maar eerst zullen Gods kinderen opgewekt worden en die daar nog leven aan kinderen Gods, die zullen in de puntestijds veranderd worden met een verheerlijk lichaam om altijd bij de Heer te zijn. En indien hetgeen ik doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Gods kinderen houden de wet in ere als wet. De wet is goed omdat hij de zondaar verdoemt. Daarom is de wet goed. Dat betekent dat de wet is een verdediging van Gods heilig recht. Ik zeg het verkeerd, want de wet is een handhaver van Gods recht. Dat zegt Paulus in vers 11, om de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En mensen die de wet haten als de handhaver van Gods rechten, dat zijn die evangelische mensen, maar je moet ze maar eens confronteren met het recht Gods, dan barst de vijandschap eruit. En dat is ook zo bij wettische mensen, bij fariseërs. Je moet ze maar eens confronteren met Jezus Christus en die gekruisigd, dan barst de vijandschap eruit. Dus zowel bij die evangelische als bij die wettische, de een loopt aan de linkerkant van de brede weg en de ander loopt aan de rechterkant van de brede weg. Vijanden van het kruis van Christus. Paulus zegt, ik zeg het wenende. Die doen ook de ergernis van het kruis teniet. En die kunnen heel de leven lang de dominee blijven. Nou, dat leert ons Gods woord niet hoor. Nee. Vrome mensen op de brede weg des verderfs, dat zijn de meest vijandige mensen. Die mensen heb ik bij hopen leren kennen. Die zijn nooit onder het recht Gods verloren gegaan. Ik weet ook van mijn eertijds. De wandel op de brede weg. Maar ik was niet vroom. Ik was in en in goddeloos. En in mezelf nog. Maar toen ik op de brede weg des verderfs liep. Liep ik daar met de gedachte. Als ik ooit met God te doen krijg. Is voor mij voor eeuwig afgelopen. Ik kon nooit meer bekeerd worden. Maar vrome mensen. Op de brede weg. Maar die mensen doen altijd vroom. Maar ze zijn het niet. Ja, vrome praten moet je erheen kunnen prikken. Of het uit God is, of uit de vrome mens, uit het vrome vlees. Paulus zegt, wedersta ze in hun aangezicht. Laat dat dynamiet des geestes maar op hun los. Dan zullen hun vrome harten barsten van de vijandschap. Dat is noodzakelijk hoor, om dat dynamiet des geestes in de prediking te openbaren. Door de bediening des geestes. Dat is absoluut noodzakelijk. Want dan besten ze ten dode of ten leven. Want vijanden worden met God verzoend. En als hij nooit dat dynamiet des geestes zoals Stefanus openbaarde tegenover het Sanhedrin. Dan heb je ook nog geen vijanden. Dan word je vereerd. Een fariseer bedekt zijn leven met eigen gerechtigheid. En de evangelische bedekken het leven in de zonde met Christus. Maar het zijn vijanden van het kruis van Christus. Daar heb je nou de huidige kerk mee getekend. Er wordt geen ene dominee vervolgd om Christus wil. Omdat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Ze doen er alles aan om het kruis te omzeilen. Dat betekent een leven van aanpassing. Dat is niet het leven des geloofs. Dat is niet het leven des ware geloofs. Nee. Die mensen hebben van het sterven aan de wet een proces gemaakt. Dat doen alle dominees in onze dagen. En dan zeggen ze, met je laatste snik ben je verlost van je eigen ik. Paulus zegt het heel anders. Paulus zegt het heel anders. Ik zal u opslaan, Galaten 2. En daarvan de verse 18, 19 en 20. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Al maak je van het sterven aan de wet een proces, dan stel je jezelf als een overtreder. Want Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Van dat gestorven zijn, daar zijn alle dominees vijand van. Opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. Ik ben met Christus gekruist. En ze zeggen ze, aan het eind van je leven ben je verlost van je eigen ik. Paulus zegt het anders, hoor maar. Ik leef toch niet meer ik. Wat wou je er tegenin brengen? Je wordt met je laatste adem verlost van het lichaam der zonde. Maar je eigen ik verlies je eerder, hoor. Dat staat hier geschreven. Ik leef toch niet meer ik. Toen Kolbrugge in Utrecht woonde, belden ze aan de deur en zeggen ze, woont hier Kolbrugge? Nee, hij zegt, Kolbrugge leeft niet meer. Er is geen één dominee die dat kent nog preekt. Ja, in woorden sommig, want dat zegt Arie Simons ook. Die citeert al die teksten, maar hij verklaart het niet. Hoe kom je nou aan het einde van de wet? Hij zegt, dan kom je aan het einde aan jezelf. Nee, je komt aan het einde van de wet. En dat betekent ook die dood van die oude mens. Dat is heel wat anders als aan je einde komen. Want Judas de Iscariot kwam ook aan zijn einde en hij vereen zich. Dus dat zegt niks. Ik ben door de wet der wet gestorven. En die mensen die beweren dat ze door het evangelie aan de wet gestorven zijn, dat zijn barstens vijandige mensen die willen niks te maken hebben. Ze kennen het ook niet met het kruis van Christus. Daar willen ze niks mee van doen hebben. Dat zijn hoogmoedige kemphanen. Die heb ik ook bij hopen leren kennen. Die zijn nooit tot de hel toe vernederd geworden. Daar moet je maar eens op letten. En als je ze de waarheid bij God vandaan aanzegt, je hoort ze nooit meer. Of ze gaan je lasteren. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Ja, ik moet er nog maar eens een aparte preek aan wijden, aan die verse 18, 19 en 20, van al die evangelische predikanten, die zogenaamd Christus spreken, die stellen al Gods kinderen weer wederom als een overtreder, door van dat gestorven zijn aan de wet een proces, een levenslang proces te maken. Dat leert Gods woord niet. Je leeft onder de wet of je leeft onder de genade. Niet beide. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef toch niet meer ik. Die oude mens Saulus van Tarse, die is vergoed verleden tijd. En dat is een verlossende leer, geliefde. Dat is een heel troostvolle leer. In die processenleer, daar zit geen enkele troost in. Geen enkele troost. Dat is allemaal weer een terugblazen onder de wet. En Gods volk weet er niet doorheen te komen als ze niet doorlopend in Christus Jezus bevestigd worden. Ik leef, zegt Christus, en gij zult leven. Dat is de troostleer van een kind van God onder het kruis. En daar zijn ze allemaal vijand van in onze dagen. Waarom staan wij zo alleen? Ze hebben het wel over de arme Lazarus. Ja, de leperd. Ja. Maar je moet ze maar eens confronteren met het leven van Lazarus onder het kruis. Dat was een leven onder het kruis. Er is er niet één die het kent hoor, van die dominees niet. Ze leven allemaal als hoogmoedige kemphanen. En dan beginnen ze de stem een beetje te verdraaien in de prediking. En de een is heel emotioneel, die werkt op je gevoel. En de andere moet het uit zijn tenen pompen. Nou mensen, dat is een nabootsing van de bediening des geestes. Als wij Romeinen 7 lezen, dat is de strijd tussen vlees en geest. Maar wat Paulus hier leert, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Daarin roemt hij in Christus, want Christus is groter dan de vleeselijke mens na ontvangen genade. Versta je dat? De Heere wil genade verheerlijken. Nou, dan moet je steeds een berg zonde hebben hoor, die tot de hemel rijdt.
En nou zit er hier een ellendige zondaar, die vraagt zich al 1000 keer af. En dan bedoel ik die ellendige zondaar die de wet boven alles stelt. Want hij heeft tegen God gezondigd, daar kent hij niet overheen. Daar kent hij niet overheen, over die berg zonde kent hij niet overheen. En hij vraagt zich al 1000 keer af, hoe word ik door het recht Gods verlost? Want hij kent Christus niet. En dan staat hij voor God. Kijk, dat doet de Heilige Geest. Die zet die ellendige zondaren voor God. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Tegenwoordig pakken ze Christus van het Bijbelblad. Maar hoe kom ik ooit met God verzoend? Nou, ellendige zondaar in ons midden. Je wordt niet door het recht Gods verlost. Maar je wordt door het recht Gods verlost in Christus. Je wordt in en door Christus verlost. Want hij heeft volkomen aan het recht Gods voldaan. Het recht Gods geïsoleerd van Christus. Dat is een verterend vuur, want God is een verterend vuur. En een eeuwige vloed bij wie niemand wonen kan. Nou, daar word je voor gezet hoor. Daar zal al Gods volk een inleving van hebben. En wel zodanige inleving, dat ze door de wet aan de wet sterven. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hel nederdalen en hij doet er wederuit ook komen. Waarom zijn ze zo barstend vijandig tegen deze leer? Omdat ze het niet kennen. Omdat ze nog nooit tot de hel toe vernederd zijn. Daarom. En degenen die tot de hel toe vernederd zijn, dat zijn makkelijke mensen hoor. Niet als het ten koste gaat van de waarheid, want dan ben ik je vijand. Al die liefdesvlaggen die vandaag opgaan, en al die armen over die schouders, daar moet ik niks van hebben. Dat is allemaal verrot vleeselijk. En de mens is verrot vleeselijk. Maar buk je eronder. Ga je eronder verloren. Dan verkondig ik u Christus die tot zonde gemaakt is. De grootste der zondaren. Instead of us. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Opdat wij die gerechtigheid uit zijn eigen mond zouden horen ontvangen.
Wat betekent dat dan? Door recht verlost worden door de gerechtigheid van Christus. De gerechtigheid van Christus beantwoordt geheel aan de eis der wet. En daarom als je in Christus bent, dan zie je in de volmaakte wet. Want wat zegt de schrift? Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, die is zalig in zijn doen. Dus de volmaakte wet der vrijheid. Indien wij door Christus zijn vrijgemaakt, zo zullen we waarlijk vrij zijn. Christus is de oorzaak der zaligheid, niet het geloof. Want Christus maakt zijn volk vrij van de zonde, van de wet, van de heerschappij des doods en des duivels. Volkomen hoor, volkomen. Want in Christus ben ik een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Kan niemand iets tegen inbrengen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Ja, Petrus was te bestraffen in Antiochië. Omdat hij niet meer recht wandelde naar het evangelie. En zo geveinsde wandel, dat wordt allemaal gekesterd in onze dagen. Dat wordt bedekt met Christus. Voorwerpelijk hoor, met een valse Christus. Het is allemaal antinomianerij. En als je het toetst aan Gods woord, is het Christus en de Belial. Want ze laten elkaar ook allemaal vrij in het zondebedrijf.
Er wordt niks meer gezegd, mensen. Houd er toch over op. Want de wet Gods lappen ze aan hun laars. En maken een misbruik van de verdiensten van Christus. Maar van Christus staat geschreven dat hij door de Vader is gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij vindt ze op de bodem van hun helle bestaan. Als Christus te zijn de tijd voor de goddelozen is gestorven. En als dat toepassing wordt, dan kom je in de oceaan der genade. Want indien Christus u vrijgemaakt heeft, dan zult ge waarlijk vrij zijn. En waar de geest van Christus is, daar is waarlijk vrijheid. En tegen de zulke is de heilige wet der 10 geboden niet meer. Want de heilige wet Gods is niet de rechtvaardige gezet, maar de onrechtvaardige.
En als dat enigszins verborgen is, dan krijg je benauwdheid der ziel vanwege de zwakheid des geloofs. En dat wordt altijd zo hels bestreden, dat aandeel in Christus. Ik heb vanmorgen al gezegd, de mens op zich genomen komt niks van terecht. Van God dienen, komt allemaal niks van terecht. Heel vleeselijk verkocht onder de zonde, elke stap verkeerd. En bij herhaling, ja, wordt dat zo ingeleefd. Ja, de Heilige Geest bewaart Gods volk van de wanhoop. Want zij verliezen dat beginsel niet, en dan bedoel ik de grond der zaak. Niet een beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid, daar geloof ik absoluut niet in. Ze krijgen het volle beginsel, de volle gehoorzaamheid van Christus op hun rekening. Daar was Gods volk in op, in die zekerheid des geloofs. De kleintjes hebben ook zekerheid, maar een vader in genade heeft meer zekerheid. Niet in zijn zakken, maar omdat hij meer leeft uit de gerechtigheid van Christus. Ondanks alles, houdt het ervoor. Nou, dat zijn wel geheimen, moet je wel zeggen. Want als de zonde je overspoelen, en als dat vlees zich laat gelden, oude zonde, nieuwe zonde, unbelievable. Als ik omring door tegenspoed, door die zonde, bezwijken. Schenk gij mij het leven. Want de Heer blijft daar niet achterwege. Maar hij wil dat wonder van vrije genade in ons leven steeds groter wordt. Steeds groter wordt. Opdat je je zou lijden vanwege de vermenigvuldiging van de zonde en het lijden onder het kruis van Christus, want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Daar heb je nou de wandel des geloofs. Ja, daar zijn we vanmorgen maar amper aan toegekomen. Maar de wandel des geloofs is een wandel onder het kruis. Gods volk wordt door lijden geheiligd. En dan kom je in de eenzaamheid, dan kom je in de afzondering. Geen klankbord, geen weerklank op de bergen. En dan krijgen ze weerklank bij God. Dat is nou heel de bedoeling van dat kruis van Christus, om in de gemeenschap met hem te verkeren. Dat is geen mystieke vereniging, hoor. Zoals allerhande vroomheidsbewegingen geleerd hebben. Dat pietisme met een mystieke beweging, met een mystieke vereniging van Christus. Wij hebben gemeenschap met Christus in en door zijn woord. In en door zijn woord. En altijd, als ik dan weer geen leven aan mijn ziel, en je gaat in Gods woord lezen of je gaat erover schrijven, ja, in je doodse stand, dan gaat het als opnieuw leven. En dan praat ik over de algemene versterking des Heilige Geestes. Want als de Heer overkomt, dan komt hij met kracht. Maar omdat de Heer Jezus gebeden heeft voor zijn kerk, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden, worden ze ook algemeen versterkt. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, omdat ze in Christus leven. Je hoeft niet steeds weer wedergeboren te worden. Eens wedergeboren is altijd wedergeboren. Maar Gods volk moet wel gevoed worden door de fontein des heils. Gedurig gevoed worden. Want denkt hij dat die dagelijkse bekering, dat het uit de mens zelf komt? Nee, dat is ook een werk van de Heilige Geest. Die hongert en dorst naar de gerechtigheid, die zullen verzadigd worden. Omdat ze verzadigd zijn. Toen Christus hen riep uit hun Adamsgraf, toen zijn ze verzadigd met Christus. Kijk, het begint met Christus. En Christus is ook de voortzetting. En hij is ook het einde, zonder einde. Van het eeuwige leven, van de eeuwige zalig. En dan onderscheid ik de algemene versterkingen des geestes, gun leven aan mijn ziel, en de bijzondere versterking des Heilige Geestes.
Als de Heere overkomt met kracht in je hart. Gij hebt me versterkt met kracht in mijn hart. Dat is onderscheiden. Maar dat is ook niet van elkaar te scheiden. En dat gaat niet zonder gebruik, zonder intensief gebruik van de middelen. Dan verkeer je onder het woord, onder het gepredikte woord, in Gods huis.
Want dat is de plaats waar de Heer zijn volk vergaderd wil hebben, onder het woord.
Gun leven aan mijn ziel. Dat is, kijk, de psalmist zegt niet, maak het woord levend in mijn hart. Nee, maak mijn hart levend in uw woord. Want het woord is levend en krachtig.
Het is door woord en geest. Daar heeft Luther ook zo sterk op gehamerd toen hij aangevallen werd door al die valse leraren in zijn dagen. Luther beriep zich altijd op het woord, nergens anders op.
En dat doet de Heer Jezus ook toen hij van de duivel verzocht werd. Toen versloeg hij de duivel met het geschreven woord. Er staat geschreven, duivel. Nou, 3 keer en toen liet hij af.
Dan zeggen we, worden alleen door het woord, door de gerechtigheid van Christus in dat woord geopenbaard, zijn we rechtvaardig voor God. Ook in de reformatie, dat is nou die verlossing uit de klauwen van Rome. Dat Gods volk enkel en alleen door de gerechtigheid, door de gehoorzaamheid van Christus, door het geloof van de verleider des geloofs, want het geloof van de verleider des geloofs betreft zijn gehoorzaamheid, zijn volmaakte gehoorzaamheid. Met het geloof van Christus was de wet volkomen tevreden.
En toch is de wet niet door het geloof. Ja, het is geen wiskunde om mensen. Het is heel eenvoudig. Als je maar tot de hel toe vernederd bent en je bent die oude mens kwijt, het geloof verstaat die dingen. De wet is niet door het geloof. Maar die deze dingen doet, die zal door dezelfde leven. Daar heb je nou de gehoorzaamheid van Christus. Hij heeft de wet in al zijn eisen vervuld. En hij heeft de belofte der wet. Doe dat en gij zult leven. Verdiend. Voor zijn kerk. Door zijn volmaakte gehoorzaamheid. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En wij worden gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Dat betekent niet dat je zonder geloof in Christus behouden kan worden. Dat betekent het absoluut niet. Hoor. Nee, nee. Maar de gave des geloofs, die heb Christus verdiend. En die schenkt hij ook als middelaar van toepassing zijn kerk in de uren van de wedergeboorte. Hij rechtvaardigt zijn kerk en daarom geloven ze. Nooit omdraaien.
Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. En de ijver van uw huis heeft me verteerd. Nou, dan kan de zonde, als je dat mag kennen, niet heersen in je sterfelijk lichaam. Ken niet meer, want daar word je nog eens een keer elke dag overgegeven in de dood van Christus. Ik heb dat gepreekt als zijnde de nabetrachting van het heilige avondmaal. Maar het is wel heerlijk, hè, wat Gods volk in Christus is. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Nou, je moet er altijd weer bij gesleept worden. Want als dat lichaam der zonde zich laat gelden, maar dan klinkt het, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Nou, het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar het is echt waar. Het is echt waar. Het is Gods woord. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn. Gestorven zijn. Gestorven zijn. Niet stervende. Dat neemt de heilige wet niet in aanmerking. Dan zegt hij nog vervloekt en verdoemd. Want je bent niet gestorven. Hoe mooi eraan voldoen. Had Paulus de wet uitgenodigd voor een gesprek om een discussie te houden? Nee, toen de wet kwam, toen het gebod kwam. De Heer dient zich ongevraagd aan. Hij heeft toegang tot elk mensenhart. Hij gaat er ook velen voorbij. Want in het merendeel had hij geen welgevallen. Maar als hij op bezoek komt bij een verloren zondaar, dan komt hij eerst met de wet. Je moet dat goed verstaan. Toen Christus onderhandelde met die Samaritaanse vrouw, je zou toch zeggen, dat was toch Christus? Ja, maar hij kwam eerst met de wet. Hij legde heel dat bestaan van het mens bloot. Door de wet. Door de bediening van de wet. Dat heeft ook alles te maken met zijn volmaakte gehoorzaamheid. Dan doet hij niet de wet teniet. Van nou ja, vrouw, ik ben Christus en geloof in mij en het is allemaal klaar. Nee, dat deed Christus nooit ten koste van de wet. En dat leert ons ook wat het hem heeft gekost om die wet te vervullen. Op het allervolmaakst
God eiste een betaalsom, maar ook een offer. En een volkomen offer. Daarom moest er in het Oude Testament Pascha gevierd worden. En er moest een volkomen lam, er mag niks aan mekeren geofferd worden. Het zag allemaal op de volmaakte offerande aan het hout geschied door Christus. En dan haalt Paulus daarin nog dieper. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde dat zij verre? Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. En die de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar wat is dan die goede begeerte? Ik begeer om bonden te zijn, om Christus te zijn. Dat is misschien heel het beste. Maar om in het vlees te blijven, dat is nuttiger om uwentwil. Want daarin moest Paulus ook de raad Gods uitdienen. En daar was hij ook onderworpen aan. Hoewel ze wel eens rebels kunnen zijn. Kijk maar naar Jona toen hij die roeping kreeg naar Nineveh. Daar heb je de kerk. Daar heb je Gods knechten. Gods ware knechten hoor. Want de werkheilige godsdienst staat altijd in de rij om die ambt te vervullen. Maar zonder een waarachtige inwendige roeping. Zonder de genade van Jona. Dan kun je natuurlijk wel uitwendig in die voetstappen lopen. Maar in de vrucht komt het allemaal openbaar. Het komt allemaal openbaar. Of dat je roeping uit God is, of dat je het mezelf hebt aangepraat. En dat geldt ook ten aanzien van de waarachtige bekering, van de waarachtige wedergeboorte. Dat willen ook de kleintjes in Christus graag horen, want die gooien nog alles veel door elkaar. Die worden nog bewogen, niet als zodanig dat ze allerlei winden van weer gaan volgen, want ze zullen in vreemde geen zins volgen. Nee, maar ze kunnen er wel goed door, kijk maar naar de gelaten. Die werden er zo door bewogen dat ze weer terugkeerden naar de dienstbereiderwet. Maar dan handelt Paulus niet zachtens met die kleinen in Christus. Gij betoverde dwazen, zegt hij. Hoe kom gij zo betoverd? Ze werden eigenlijk weer bevangen door de dienstbereiderwet. Niet onder de wet, want daar waren ze van verlost. Maar je kan er wel door bevangen worden. Een kind van God in de dienstbereid van de wet, dat is bevangenis. Niet meer naar zijn staat. Nee, want dan wordt hij verlost. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ik weet het uit mijn eigen leven. Dan bevestigt de Heere die staat in Christus. De zonden zullen over u niet heersen. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat zijn toch heerlijke dingen. Als je dat weer bij vernieuwing uit de mond, door het woord, moet ik zeggen, geen hoorbare stemmen, maar door woord en geest, als je daarin mag bevestigd worden. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Nou, dat is een doorgaande les. En ook is het doorgaande les om te leren dat je geheel vleeselijk verkocht bent onder de zonde. Vanwege het lichaam der zonde, want de Heer stelt zijn genade er tegenover. En dat wordt nog meer duidelijk als Paulus door die engel de Satan wordt geslagen. Dat is een vloekende duivel geweest, dat kun je wel verzekeren. En hij heeft 3 maal gebeden om ervan verlost te worden. Maar toen zegt de Heer tot hem, dat beschouw ik als de tweede bekering van Paulus. Mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus de Heere neemt die aanwezigheid van die duivel niet weg. De Heere neemt de aanwezigheid van de zonde niet weg. En dan breekt Paulus daarin door, al in dit hoofdstuk. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dezelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat is geen lichtvaardige uitspraak. Dat is een hele diepzinnige uitspraak. En dat wordt gekend, dat wordt geboren in de nood van je bestaan. Na ontvangen genade. Ik dan doe de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat komt allemaal nog voort uit de stuiptrekkingen van het lijk van die oude mens. Dat is de leer van Christus. Daar blijf ik bij. En die twee mensleer, voor de helft wedergeboren, voor de helft niet. Dat zeggen ook de kanttekenaren. Echt verschrikkelijk. Want ik zei het bewijzen. Maar ik ben vleeselijk verkocht. Dat is namelijk nog ten dele, ten aanzien van de overblijfselen des vlees die nog bij me zijn. Nee, niet ten dele, geheel. De onheilige heilige. Houd daar vast. De onheilige heilige. Want ten aanzien van dat lichaam der zonde, we verkeren niet onder de wet, maar daar laat de wet als het ware nog zijn claim op vallen. En dan kom je er weer achter dat die dood en die wet en die zonde verslonden zijn door de dood van Christus. Dat de wet geen wettige claim meer, zelfs niet op dat lijk van die oude mens mag leggen, kan leggen. omdat het alles door Christus is verslonden tot overwinning. Want we zijn in de dood van Christus gedoopt. We zijn gedood in zijn doop. Dat zijn wel zaken die de liefde wil kennen. Dat zal ik je wel vertellen. Als je dat niet interesseert, dan geloof ik niet aan een kind van God. Daar geloof ik absoluut niet van. Dat is de grootste worsteling geweest en nog in mijn leven. Want Melanchthon, de secretesse van Luther, zo noem ik hem, omdat het een klein beetje een watje was ten aanzien van het bestrijden van de valse leerster, Calvijn hem ook verweten. Was een goed theoloog. Melanchthon is een goed theoloog, maar hij werd uit zijn voegen gelicht. Hij kwam geheel onzeker voor de dag en hij vroeg aan Luther wat de betekenis nou van de wet is na ontvangen genade. Daar was hij helemaal niet zeker meer van. Hij zegt, want die wet die blijft toch wet? Dat zegt Paulus toch in Romeinen 7. Maar hij kon daar niet bij, laat ik het zo maar eens zeggen. En Luther was daarin gefundeerd in de plaats van de wet na ontvangen genade. In de ark Melanchthon, die wet die ligt in de ark, die kan niet meer vloeken, die kan niet meer verdoemen. Want gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Maar dat moet telkens Gods geoefende kinderen moeten daar nog in geoefend worden. Kom je nooit bovenuit, want wij weten dat de wet geestelijk is. Nou, boven die wet komt niemand uit. Maar als je dan in de ark mag verkeren, als je dan in Christus mag verkeren, kijk je in een vervulde wet, in de spiegel van een vervulde wet. Dat ken de oude mens onder de wet niet, die kijkt in de spiegel der wet. Zoals de kinderen Israëls destijds voor de berg Sinaï stonden, toen donderde en bliksemde de berg Sinaï en toen vielen ze achterover van schrik. En toen zei hij tegen Mozes, spreek gij tot God voor ons! Want ze vreesden in de dood te vallen. En bij de tweede wetgeving, daar ging daar alles veel vrediger aan toe als bij de eerste wetgeving. Maar de Heer doet geen afstand van zijn recht. Dat ondervind je ook. En dat Christus daarvan de vervuller is, de voleinder des geloofs, die de Vader in alles gehoorzaam is geweest, want dat was zijn spijzen, zijn eten en drinken, om de wil des Vaders te doen. En niet ieder zegt me die dat doet, we hebben het vanmorgen ook gezegd, wat is nou de wil van God? Om in Christus te geloven. Want dan heb je de wet volkomen gedaan. Dan komt die volmaakte gehoorzaamheid van Christus op je rekening te staan. En dan kom je achter door vele worstelingen. Dat zal ik je wel vertellen. Want dat ken je van Gods wegen wel bekendgemaakt in de openbaring van Christus aan je ziel. Maar Gods volk kan dat niet vasthouden. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Maar je moet er steeds achter komen dat Christus nooit loslaat. Hij laat niet varen het werk zijner handen. We zullen er eerst van zingen, gemeente, en wel van het 9e en 10e vers op Psalm 37. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg, bezaaid met rozen, zij wacht het heil door God hun toegezegd. En het 10e vers. Geen druk beschaamde hoop in bange tijden, geen hongersnood doet hen verlegen staan. Gods goedheid zal hen voeden en verblijden. Maar zeer de toren de boze nederslaan. 19 van Psalm 37.
Yeah.
ketterijen die geleerd zijn, zoals we het net hebben genoemd, en wij hoorden dat ook op catechisatie, de rechtvaardigmaking geschiet buiten ons en de heiligmaking in ons. Daar vandaan komt natuurlijk ook dat de wedergeboorte niet met Christuskennis begint. Daar halen ze dat allemaal vandaan. Want buiten ons, dat betekent, nou ja, dat weten we niet. Maar als de geest in ons werkt, dan krijg je een lust in de dienst des Heren. En daar is heel die weg der zaligheid op gegrond in de afscheiding en nou ook in alle kerk. De rechtvaardigmaking geschiet buiten ons. Nou, een mens wordt erbij betrokken. De Heere stelt die zondaar in het gericht, komt aan het laat ons te samen richten. Dus dat buiten ons, hè, dat bedoelt men, ja, dat weten we niet. Daar kan je niet zeker van zijn. Maar het komt openbaar in de vruchten en dat je uit je vruchten verzekerd mag zijn. Nou, dat leert Gods woord niet. Nee, je wordt enkel door de gerechtigheid van Christus gerechtvaardigd, dat God de goddeloze rechtvaardigt. En dat komt openbaar door de stemming van de Zoon van God. Dat is de vrijspraak van een verloren zondaar, waarin je de gerechtigheid van Christus wordt geschonken. En het geloof neemt dat aan. Het geloof is geen keus. Nou, als de Heer dat geloof tegelijkertijd schenkt, dan kan het geloof niets anders als de gerechtigheid van Christus aannemen. Het is geen coöperatieverband. Nee, dat leerde Ossiander, dat leerde Abraham Kuyper. En nog wel de bekende ketterrijder, de veronderstelde wedergeboorte. Maar het is, kijk, de rechtvaardigmaking buiten ons, ja, nou ja, dat weten we niet. Het komt openbaar in de vruchten. Dat is eigenlijk de veronderstelde rechtvaardigmaking. Dus eigenlijk precies dezelfde dwaling. Kersten was veel meer Kuyperiaans als hij dat wilde weten. Veel meer Kuyperiaans, want die heeft het ook geleerd. Hè, in het begin deed Christus nog niet. En later ontkent hij dat dan weer, want ze spreken elkaar ook tegen. Zoals Comrie zich ook tegen heeft gesproken. En daar heb heel die afscheiding hun leer opgebouwd, op die Comriaanse embryoleer. Dat is niet uit God. Dat leert Gods woord nergens, helemaal nergens. Ik heb Godenblief zijn Zoon in mij te openbaren. Dan openbaart Christus zich als het begin der schepping Gods. Als de volleinde van de wet. Elk kind van God kent dat. Kent hem. En die zijn van God gekend. Die prediking moet doorgaan, want het wordt dan een grote troostleer. Dat het bij God nooit verandert. Want al zie je op je zonde, dan denk je dat de Heer zijn belofte intrekt. Nou, dat is ook een worsteling. Zoek weer in een reine betrekking te komen met de Heer. Dat kan ook nooit lang duren. Dat zijn wel diepe putten. En het geloof, het ware geloof is niet aanmatigend. Dat moet het uit zere mond horen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ook in de bevestiging ervan. En dan doet het woord des Heren, het woord, het geschreven woord, doet dan weer kracht in je ziel. De Heer kan het ook onmiddellijk doen, daar is die vrij in. Maar dan wel ook door woord en geest. Niet met buitenbijbelse openbaringen, nee. Het woord, het woord, het woord. Het woord is vlees geworden. De vleeswording van Christus is ook natuurlijk op allerlei fronten over gefilosofeerd. Het woord is vlees geworden, maar Christus was geen schepsel. Nee. Hij is door de Heilige Geest ontvangen. En dat loopt in de Menno Simons, de maag van boord van Christus. Ja, nou ja, dat zijn geen theologen. Dat zijn gewoon ketters. Verschrikkelijke ketterijen zijn er natuurlijk ook in de historie. Arius, Arminius, de Donatisten, waar Augustinus tegen heeft geschreven. Maar Augustinus, ik hoorde zijn man zeggen. Ik zeg, Augustinus stond niet in de lijn van de Reformatie. Ja, toen zegt die man, dat speelde toen nog niet. Ik zeg dus, Paulus heeft zijn Romeinen en Galatenbrief als een extra geschreven, want dat speelde toen nog niet. Dat wil je beweren? In tijd van Augustinus dat dat niet speelde? Dat was ten volle van kracht. Ook weer een ketterij. Dat speelde toen nog niet. Oh ja, want dan kun je eigenlijk er ook een beetje van afmaken. Hè? Kijk, je moet maar goed opletten of dat de Heere zijn volk onder het kruis blijvend vernedert en onder dat kruis de blijdschap des geloofs schenkt, of dat een mens over dat kruis heen loopt als een vrome pop. Daar moet je maar goed op letten. Moet me goed op letten. Jacob was hinkende aan de heup. Hij kon zo snel niet als Ezau. Nee. En dan had hij ook nog oog voor zijn kleine. Hij zegt, want ik heb vele kleine in de kudde. Kleine schaapjes, kleine kinderen. En ik kan net zo hard als hun lopen. Bij Ezau ging alles in vliegende galop. Dat is toch wel niets van vandaag. Ik beroem op zich op paarden en wagens. En dan denken ze, nou ja, we hebben wel een of andere raket, dan kunnen we de vijanden ontvlieden. Maar dan zegt de Heer, dan zullen uw vijanden net zo of nog sneller zijn als u zich op paarden en wagens beroept. Moet je op de Heer betrouwen. Ja, die hebben grote vrede. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Maar dat is wel wat al Gods volk, ze worden eraan ontdekt, want de wet kwam op bezoek. En toen wij in het vlees waren, vrochten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn, in onze leden om de doodvruchten te dragen. Dus al dat dienen van God, beschrijft de Heilige Geest de dood op. Hij brengt zijn volk ook in die nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter, om de Heere te dienen in nieuwigheid des geestes door een dienende Christus. Altijd in Christus. Je moet nooit iets van de leer verstaan dat dat op rekening wordt geschreven van de mens. Want ik heb al gezegd, als Paulus nou een blik naar binnen krijgt en met een gezicht op de wet, wij weten dat de wet geestelijk is. Toen het gebod gekomen was, wist hij, ondervond hij dat de wet geestelijk was. Maar dat blijft zo alleen in een andere vorm. Want toen het gebod kwam, kwam er een eisende wet bij Paulus op bezoek. Een vloekende wet, een verdoemende wet, een dodende wet, want ik ben gestorven. Want wij weten, niet wij wisten, wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben niet was. Dat blijft zo hoor, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ook al krijg je een blik in die volmaakte wet, en de volmaakte wet is Christus. De volmaakte vervulde wet is Christus. Daar kan de schaduw overheen leggen. Want toen de moorman de Jesaja-brief las, las hij daar zijn oordeel in. En er was enkel vrijspraak, Jesaja 53. De straf die ons tevreden brengt was op hem. Hij las daar zijn oordeel in. Want hij had verdiend wat Christus was ondergaan. We kennen al Gods kinderen. Dat is een openbaring. De straf die ons tevreden brengt was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Kijk, daar heb je nou de plaatsbekleding van Christus. Dat is helemaal ondergesneeuwd in onze dagen. Want dan zitten ze de mens aan het werk. Net als dat dispuut van de kosten tussen Kolbrugge. De kostenlogende, de borgheiligheid van Christus. Hij zegt, want als je gerechtvaardigd bent, dan moet je je heiligmaking gaan uitwerken. Nou, zegt Kolbrugge, dat heeft Christus ook voor mij gedaan. Mensen verstaan het niet meer. De plaatsbekleding van Christus is een volmaakte plaatsbekleding. In hem zijt gij volmaakt. Kijk, dat is toch een troostelijk, dat je in al je ellende en bedolven onder de zonde, van de ene afgrond naar de andere afgrond, in hem zijt gij volmaakt. Is dat niet een geweldige troostleer? Dat is het. Want de wet is heilig en goed. Ook die eisende wet is heilig en goed. Want die openbaart het recht Gods. God eist van de mens die gevallen is volkomen gerechtigheid en gehoorzaamheid. En de wet is niet tevreden totdat hij in al zijn eisen en dreigingen en vervloekingen en verdoemingen is tevreden gesteld. En dat geschiedt door de verleider des geloofs, de Heer Jezus Christus, in de toepassing van het heil. In de toepassing van het heil. En dan heb je hele leven heb je nodig om dat wonder uit te wonderen. En daar heb je een eeuwigheid voor nodig om te verstaan het lam God staande als geslacht. Want Gods volk vindt hun zaligheid in de wonden van Christus. Dat is de kracht van het evangelie. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Wat Paulus dan nog zegt, ik doe dan dezelfde nu niet meer, de zonde. Maar de zonde die in mij woont, daar heb je die aanklevende zonde. De aanwezigheid van de zonde neemt de Heer niet weg. De Heer nam nog ineens die slaande duivel weg in het leven van Paulus. Die aanklevende zonde, omdat Gods volk aan deze zijde van het graf enkel van genade zal leven. Dan worden ze soms overspoeld door dat lichaam des doods. Alsof hij eronder bezwijken zou. Je zou erop onder bezwijken. Als de Heer daar zijn genade niet tegenover stelde. Want daar komt het geheim. Want indien ik geen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. Daar moet je wel verzekerd van zijn. Hè? Daar moet je wel verzekerd van zijn. Maar de zonde die in mij woont. Dat lijk. Dat blijft me doorzonderen, dat blijft me doorstinken met al zijn stuiptrekkingen. En soms lijkt het of hij nog springlevend is. Die oude mens, die bedorven mens. Nee, zegt hij, hij zei niet meer onder de wet, maar onder de genade. Houd het ervoor. Ja, maar ik sta tot mijn middel in de zonde. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij God. Zo ook gij nu. Gods woord verkondigt ons altijd betere dingen dan dat we ondervinden. Moet ondervonden worden. Maar dan vindt het uitsluitsel het woord van God, bevestigd door de Heilige Geest in je ziel. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Ja, door die aanwezigheid van de zonde, door de overblijfselen der verdorven natuur. Dat nieuwe schepsel hebben vermaak in de wet Gods. Met andere woorden gezegd, ik heb een vermaak in Christus, omdat hij de heilige wet Gods ten volle heeft vervuld. En Gods toren ten volle heeft gestild. Want Gods toren is geblust in het bloed des lams. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mijn gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ja, die gevangenschap, dat is wel in het kader van het eigendom van Christus. Maar, kun je nou verstaan, ik alleen nog mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hij was ervan verlost, maar nog niet lichamelijk, nog niet lichamelijk. Want dit sterfelijk moet onsterfelijkheid aandoen. De leer van Christus is een complete leer, van A tot Z. Je hoeft niks zelf bij te voegen, in te vullen, te bedenken. Hoe niet? Dat is toch allemaal in Gods woord openbaar. En dan komt de jubeltaal des geloofs. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want zijn roem lag volkomen in Christus. Want Paulus wist natuurlijk wel, met al die bewegingen van dat lijk van die oude mens, dat het eigendom van Christus was. Dat ontkent hij ook niet. En dat ligt ook niet ondergesneeuwd. Nee, maar hij vertelt het. Dat is ook een troostleer hoor. Alles wat er in Romeinen 7 staat beschreven, dat is tot troost van de levende kerk. Want dan worden ze er weer bij bepaald hoe ze voor God staan. Als de Heer dat één keer hebt gezegd. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dan trekt de Heer dat nooit meer terug. Nee, wij kennen geen zonde te niet doen. Nee, absoluut niet. Nee, want hij heeft de dood en de zonde en de wet verslonden tot overwinning. De wet des geloofs overtreft de wet der zonde. Ja, de genade overtreft de zonde. Ja, absolute waarheid. Want ze hebben overwonnen door het bloed des lams. Wat is de overwinning der wereld? Uw geloof. En niet het geloof wat ze in onze dagen prediken. Nee, want wat is de inhoud van het ware geloof? Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, u zegt dat was een lange preek. 2 uur lang. Voor mijn gevoel ben ik nog maar net begonnen. Als je nou leest dat een apostel Paulus heel de nacht doorpreekte. Waar heb je het dan over? Ja, de kinderen houden we niet stil. Ga dan naar het zwembad. Ga dan naar het strand. Kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God, dient hem. Is Baal God, dient hem. Amen. Heren, een heerlijke leer. Een heerlijke troostleer. Voor een moe gestreden ziel. Die daar ligt als een hopeloze aan uw voeten. Doch niet zonder hoop. Doch niet als degene die geen hoop hebben. Maar het leven kan nooit meer buiten Christus leven. Niet aan deze zijde van het graf. Niet door de doodsjordaan. En in de eeuwige heerlijkheid te zullen altijd bij u zijn. Vervuld ten volle met de Heilige Geest. O Heere, doe ons deze leer der zaligheid kennen, herkauwen en daarin opwassen. Alleen om de verdiensten van uw lieve zoons. Met uw onderscheiden leidingen altijd dat gebed. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Verheerlijk dan uw naam en kracht. En dat in om Christus wil, om Jezus willen. Amen. Wij er nog zingen van dat 20e vers. Het heilloop dat de rechtvaardige verkregen vloeit af van God. Een sterkte als de angst hem knelt. Hij laat in tijd van nood hen niet verlegen. Des Heere hulp bevrijdt hen voor het geweld. Van godloos rot hij komt hem gunstig tegen die op zijn macht een vast vertrouwen stelt. 20e vers. Het laatste vers van Psalm 37. op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.